Hallo, ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Even voordat je begint met luisteren naar deze podcast, we hebben bij de Volkskrant nog veel meer podcasts. Waaronder Ondertussen in de Kosmos, die ik presenteer. En waarin je alles te weten komt over wat er zich in onze kosmos, en dus ook planeet Aarde, afspeelt op het gebied van wetenschap. Dus luister en abonneer je in je favoriete podcast-app.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. Ik zit nu al deze intro insprekend in het huisje van Sunny Bergman. Sunny zit tegenover mij. En we gaan het hebben over een nieuwe film die ze heeft gemaakt. Over de wonderlijke stroming van mensen die moeite hebben met het erkennen van corona, laat ik het zo maar zeggen. En daar hun eigen conclusies uit trekken en hun eigen wonderlijke bewegingen in maken. Dus luister naar mijn interview hierover met de enige echte Sunny Bergman. Nou Sunny, goedemorgen. Wat is een heerlijke dag, hè?
Ja, ik heb me nog niet echt op de buitenwereld gericht. Maar,
nee?
Nee.
Heb je daar altijd even tijd voor nodig?
Ja, ik wist gewoon niet dat het een heerlijke dag was.
Maakt het je eigenlijk uit of het een heerlijke dag is? Of gaat het weer volstrekt langs jou heen?
Nee, nou, ik heb eigenlijk twee levens. Want ik ben sinds kort gescheiden. En nu zitten we dus in het huisje van mijn moeder.
Ja.
En dan leef ik meer, gaat het meer langs me heen. Maar in mijn echte eigen huis heb ik een hond. Dus dan ben ik de hele tijd buiten.
Oh, oké. Okay.
En dan zit ik in het bos.
Dus scheiden is natuurlijk niet per se het leukste van de wereld. Maar het is ook weer... herinner ik me uit de korte tijd dat ik gescheiden en alleen was. Mm-hmm. Ook alweer leuk om soort twee levens te hebben ineens, vind je niet?
Ja, ik vind dat inderdaad grappig. Omdat ik als ik hier woon, dus in dit huisje... dan ik heb heel erg geluk natuurlijk dat ik...
Een extra huisje
dat mijn ouders me konden helpen daarbij. Maar als ik hier ben, dan hoef ik met niemand rekening te houden. En dat is heel nieuw na 19 jaar ouders, zeg maar moeder te zijn.
Ja.
En het is ook wel raar hoor, want dan van afstand want ik ben heel goed met mijn ex, met de vader van mijn kinderen, dus dan het bellen. Want mijn jongens heeft nu eindexamens bijvoorbeeld, dan leef ik natuurlijk wel mee op afstand.
Ja. En waarom als je heel goed bent met je ex, zijn jullie dan gescheiden? Nou goed, je hoeft niet in alle hele specifieke details te treden, maar hoe zit dat toch in het leven dat zo kan lopen?
Ja, nou, we zijn goed en daar ben ik heel blij mee in de zin van, we zijn natuurlijk familie. En,
omdat jullie heel lang samen zijn geweest en omdat jullie kinderen hebben.
Ja, en dat zal je altijd blijven en ik hou van hem en wil dat het goed met hem gaat. Maar de liefdesrelatie aan zich, dat was niet zo goed.
Is dat moeilijk om te erkennen op een gegeven moment?
Ja, dat is heel moeilijk. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik denk dat ik het meeste verdriet daarover heb gehad voordat we de beslissing hebben genomen. Toen had ik een periode van, denk een half jaar of zo, dat ik de hele tijd aan het huilen was, gewoon random. Tijdens een yogales of in de winkel. Zo'n rare vrouw die ineens...
in huilen uitbarst.
Ja, omdat je toch gewoon die erkenning dat het niet gelukt is. Dat je je falen moet erkennen. Of ja, falen, maar ja.
Ja, dat is het wonderlijke als je samen een relatie begint. En zeker als je samen kinderen neemt.
Ja.
Dan maak je toch een soort afspraak met jezelf dat gaat werken. Hè? Dat je dat tot een goed einde gaat brengen.
Ja, alhoewel ik wel... Ik wou gewoon heel graag kinderen. En we zijn ook heel snel zwanger geworden. Na 3 weken, nadat ik hem heb ontmoet. En ik dacht gewoon, hij is een hele leuke vader. Dat dacht ik vooral. En omdat mijn eigen ouders gescheiden waren, had ik niet zoiets van, ik geloof in de monogamie. Of ik geloof in tot de dood ons scheidt. Dat was altijd het grapje van mijn ex, tot de scheidt ons dood. Maar dus ik heb dat...
Waar geloof je dan eigenlijk wel in? Door waar zit de teleurstelling dan in?
Dat zijn twee verschillende vragen. De teleurstelling zat hem erin dat het contact niet zo was als ik wilde. En dat ik daar heel veel moeite voor heb gedaan natuurlijk. Met relatietherapie en al die dingen. En we waren wel echt een team. Dus ook vooral de buitenwereld. We waren een soort van instituut voor onze vrienden. Iedereen was altijd bij ons en zo. Dus dat is ook moeilijk, weet je wel. Dat je dat uit elkaar trekt. Maar Ja, ik vind ons nu best wel een voorbeeld voor gescheiden mensen. Want hij heeft nu al een relatie met een goede vriendin van mij. En die komen gewoon gezellig eten. En ja, ik hou van dat extended family gevoel. Dus ja. Dan, we hebben niet...
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat jullie eerst een voorbeeld waren van hoe je een stel bent. Zo van, het is een zoete inval. En iedereen dacht van, nou, die twee hebben het leuk samen. Ja. En zo moet het een beetje. Toen heb je eigenlijk een half jaar gehad... Dat je dacht van... dat half jaar dat je alsmaar in huilen uitbarstte. Ja, ja, ja. Dat je ineens de teleurstelling in jezelf voelde kruipen van... Ja, maar het is toch niet zoals het moet zijn inmiddels meer.
Dus langer. Wel al echt een lange tijd.
Een lange tijd.
Ja.
En nu inmiddels zijn jullie weer aan het bouwen aan een nieuw voorbeeldschap. Namelijk hoe je gescheiden ouders moet zijn.
Ik weet niet, we doen het natuurlijk niet voor de buitenwereld. Maar
nee, natuurlijk niet.
Ik vind wel,
je doet het voor jezelf.
Ja, ik vind wel vechtscheidingen, dat is natuurlijk echt de hel.
Ja.
En vooral met die kinderen dan zo, nou ja.
In allerlei loyaliteitskwesties komen en vergiftigd worden van de een of de andere kant.
Ja, en ik bedoel, niks menselijks is ons vreemd. Maar ik probeer me echt in te houden. Niks negatiefs over papa te zeggen tegen de kinderen en zo. En ondertussen heb ik ook weer een nieuwe vriend. En dus het is ook... Ja, we gaan allebei verder, zeg maar.
Ja, dat moet ook in het leven, verder gaan. Ja, ja. Maar die ene huilperiode was eigenlijk de moeilijkste. Ook daarna.
Ja, omdat je natuurlijk... Het is ook heel veel praktisch gedoe, hè? Van hoe gaan we het doen? Waar gaan we wonen? Al die dingen. Ik heb nu een bootje gekocht voor mijn ex. Dus hij woont op een bootje in de tijd dat hij niet bij zijn vriendin is of bij de kinderen.
Ja, dus als jij in dit huisje zit, zit hij op een bootje.
Precies, ja.
Ja, ja, dus het is zo stom dat je ook al die praktische dingen moet regelen.
Ja, en je wil natuurlijk niet te veel van je leven overhoop gooien. Dus zeg maar het huis moeten verkopen en dat soort dingen, dat is allemaal echt een nachtmerrie.
Ja, ja. Ja, het is wel, Tessunie, het leven.
Ja. Ja. Ben jij nog... Jij bent niet gescheiden, hè?
Ik ben wel een keer gescheiden.
Oké, maar het is gelukt nu met Aaf. Lukt het?
Met Aaf vooralsnog lukt het.
Ja, ja, gefeliciteerd.
Ik ga helemaal geen garantie voor de toekomst geven, maar ik heb goede hoop.
Oké.
Ja, maar goed, ik heb natuurlijk ook wel kinderen uit twee leggen.
Ja.
Ja, dus wat dat betreft ben ik ook geen succesverhaal.
Nee, nou ja, wie is dat wel, hè? Ik bedoel, ja, zeg maar het eerste gezin waar alles fantastisch is.
Moet nog uitgevonden worden.
Precies.
Nou ja, en je kan je ook afvragen, wat is een succesverhaal precies?
Ja.
Ik bedoel, wat moet je nastreven in het leven? Heb je daar eigenlijk een idee over, of wat je nastreeft in het leven? Ben je eigenlijk een blijmoedig mens van nature?
Ja, best wel, ja. Ja, ik ben wel optimistisch. Of ik word meestal vrolijk wakker, dat is het. Ja, ik ben
je wordt wakker met goede zin. En dan kan het altijd nog tegenvallen gedurende de dag.
ik heb altijd zin in de dag. Dus
ben je mee gezegend met deze eigenschap.
Ja, zeker. Met een vrolijke, hoe noem je dat, demeanor. En natuurlijk heb ik dagen waarop ik me niet fijn voel. Maar ik ben op zich vrolijk. En je vroeg, wat zei je nou?
Wat je nastreeft in het leven, geloof ik.
Ja, kijk, ik heb natuurlijk mijn hang-ups. Bepaalde innerlijke kalmte zou ik wel wat meer willen hebben. Minder verslavingen. Ik heb niet zoveel verslavingen, maar ik heb bijvoorbeeld wel... dat ik wel graag een jointje rook aan het einde van de dag. Ik heb niks met drink niet, maar wel dus blowen. En dat soort dingetjes, maar dat zijn meer... Ja.
Is dat niet ook juist een verslaving die je dan een beetje moet koesteren?
Waarom? Heb jij verslavingen?
Vast wel. Maar ik denk ook van... Het is ook wel heel lekker om jezelf een heel klein beetje te verdoven af en toe.
Ja, maar het is natuurlijk wel... Er is wel een reden... Dat denk ik dan vaak, weet je wel? Dat je dan eigenlijk gevoelens niet wil voelen en stress en spanning onderdrukt zo. En dat er zijn gezondere manieren om ermee om te gaan.
Kan dat niet ook gewoon zijn dat je ook zoekt naar iets prettigs af en toe?
Ja, of zoals gewoon je ook, uit. Je
ja, of
uit.
Ja, maar dit, precies.
Of
maar
dat je een Netflix-serie gaat bingen.
Ja, dat is toch ook lekker? Ja. Of naar de film gaan of aangeraakt worden door iemand is ook lekker. Of... Ja. Je hoeft het toch niet altijd per se in het negatieve te zien?
Nee, maar wel alles waar je van afhankelijk bent, toch? Ja, dat is dat. Ik heb best wel langere tijd me geïnteresseerd in boeddhistische theorieën. En dan is het wel een soort vrijheid als je los bent van afhankelijkheden en zo. Ja,
ja, dat is natuurlijk wel heerlijk.
Ja.
Ja. Ben je eigenlijk nog activistisch zoals je 10 jaar geleden activistisch was?
Ja, nog steeds wel.
Ja?
Ja.
Waar zit hem dat in?
Ik denk dat activistisch zijn wel een beetje een instelling is van als er iets gebeurt dat je denkt, wat kunnen we daaraan doen gelijk? Dus gelijk in dat handelingsperspectief gaan. Ik heb, ja, om een voorbeeld te geven, ik heb voor mijn vorige documentaire Oproerkraaiers was ik aan het filmen. Dat heeft de film uiteindelijk niet gehaald bij de Voedselbank voor Ongedocumenteerden.
Ja.
En daar... Nou ja, die mensen die voedselbank runnen, die sturen me nog wel eens een appje van, goh, we hebben, weet ik veel, moeders, kunnen geen luiers kopen voor hun baby's. En dan, ja, dan ga ik, heb bijvoorbeeld een tijdje, een paar weken terug geld ingezameld en toch €6.000 opgehaald voor die luiers. Want die man zei, kan je aan mensen vragen of ze luiers langsbrengen bij de Pauluskerk? En ik zei, ja, dat gaan mensen niet doen. Dat is veel te veel moeite. Maar als ik een tikkie link op social media plaats, dan gaan mensen wel €5 of €10.
Ja, dat is zo gepiept.
Ja, dus ja. Nou ja, ben ik dan een dag mee bezig. Want je moet altijd die tikkie link verversen. Super irritant. Na 30 was hij weer vol. En dan met, hij zit vol. Dus was de hele tijd aan het tikkieën. Maar toch best wel veel geld opgehaald. Ja. En, maar ik bedoel meer als voorbeeld van dat als je activistisch bent, dat je... Het geeft een bepaalde drive, hè? Zo van, wat kunnen we doen om aan dit onrecht? Ja.
Zit daar ook een vorm? Is dat ook een soort... Ja, verslaving is misschien niet het goede woord, maar een drang, laat ik het zo zeggen.
Nou, het is in ieder geval een vorm van zingeving, denk ik. Dus dat ik kan me herinneren in het vorige interview dat we het hier over gehad hebben, maar dat zeg maar dat leven enkel alleen voor jezelf of zo, dat bevredigt me dan niet zo veel.
Nee, er moet wat gebeuren.
Ja.
Ja. En ook, maar goed, dat kan dus ook een heel opportunistische reden zijn, waar helemaal niks verkeerd mee is trouwens. Omdat je dat gewoon, omdat er gewoon een behoefte is die in jezelf bevredigd moet worden. Iets gedaan hebben.
Ja.
Ja.
Nou,
tegen het lege gevoel.
Misschien, ja. Het geeft natuurlijk, kijk, het is zo'n cliché, maar het is wel waar dat als je andere mensen helpt, dat het uiteindelijk jezelf ook een beter gevoel geeft.
Ja. En hoe vind je dat de wereld ervoor staat momenteel? Ben je daar optimistisch over?
Nee, eigenlijk niet.
Nee?
Nee, jij?
Weet ik niet.
Ik heb vooral ja, in verband met de klimaatcrisis, denk ik eigenlijk van de grote verandering die nodig is, die gaat niet gebeuren.
Nee.
Want politici denken niet op lange termijn. En, nou ja.
En mensen zijn onverbeterlijk uit zichzelf?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat mensen tot het goede in staat zijn. Dat hangt heel erg van de context af. Maar ik denk dat het probleem met het systeem... Ik bedoel, de politici denken op de korte termijn en bedrijven denken aan winst. Dus die input om echt...
Maar politici en bedrijven zijn mensen.
Ja, maar er gebeurt iets raars op het moment dat je in dat systeem stapt. Ik heb een keer een documentaire gezien over multinationals, waarbij mensen die werkten voor die multinationals zeiden van, ik weet dat het moreel fout is wat we doen, maar op het moment dat ik aan het werk ben,
ja,
dan...
Ja, als ik dat kantoor binnenloop,
ja, dan moet ik die moraliteit uitzetten. En ik denk dat er een soort van totale massapsychose of zo gaande is, waarbij mensen zichzelf toch voor de gek houden dat... Ja, dat het goed is om die PR-baan bij Shell te hebben en te denken dat je aan green dingen doet als je voor elke tank één boom plant. Maar ik, ja, dus daar ben ik heel negatief over, omdat de prognoses natuurlijk zijn binnen 5 tot 10 jaar reizen de problemen de pan uit. En dan, ja, dan hebben we de situatie dat vooral in de armere delen van de wereld de mensen natuurlijk massaal op de vlucht zullen slaan. En ja, en hoe we nu zien al de opkomst van fascisme, extreem recht, zal dan natuurlijk alleen maar erger worden in de westerse delen van, van de wereld.
Ja, maar wat jou eigenlijk frappeert, of wat je fascinerend vindt aan mensen, is inderdaad die massapsychose, zoals je het zelf noemt, waarin mensen kunnen stappen om eigenlijk hun gezond verstand tijdelijk uit te schakelen, omdat het systeem, omdat er iets groters is dat van ze vraagt.
Ja, ik denk wel dat wel veel van mijn werk, nou ja, massapsychose is misschien een te groot woord, maar ik ben wel altijd geïnteresseerd in hoe sociale indoctrinatie werkt. En nu ook de nieuwe documentaire waar ik mee bezig ben, waar we eigenlijk dit interview over zeggen.
Jazeker, ja, nou, we zijn pas 14 minuten bezig, okay, Sunny. Okay, we hebben nog een hele tijd te gaan.
Hoe lang is dit interview?
Zo lang als we willen.
Oh, oké. Okay. Wat ik bijvoorbeeld zag. Nou, oké, okay, om even kort te vertellen waar dus die nieuwe documentaire over gaat. Want anders sla ik een paar stappen over. Wat ik zag in mijn omgeving was dat mensen uit de best wel alternatieve hoek. En ook uit de spirituele hoek, bijvoorbeeld op mijn yogaschool. Dus zich heel erg gingen keren tegen die coronamaatregelen. En ook een soort raar verbond ontstond tussen die beweging en Forum voor Democratie. En dat, ik kreeg daar ook discussies over met vrienden. En ik dacht, wat is hier aan de hand? Hoe kan dit? Hoe kan dit dat mensen die dus eigenlijk vegan zijn of heel erg zich zorgen maken over de klimaatcrisis ineens op zo'n gek als Thierry Baudet gaan stemmen? Gek, maar een vrij geslepen
extreme figuur. Ja. De andere kant op.
Mm-hmm. Ja. En dus dat ben ik gaan onderzoeken. Het is dus gelukt om best wel veel mensen te interviewen die dan toegeven dat ze op Forum stemmen, die eigenlijk heel links zijn. Maar het interessante is als ik ze dan doorvraag over die partij, dat ik dan zeg van ja, die staat toch ook bekend omdat hij de grenzen wil sluiten voor vluchtelingen en dat de racistische en de nazi-verheerlijking appjes. Dan treedt er een soort cognitieve dissonantie op, waarbij mensen smoesjes gaan bedenken. Wat ze voordat ze erop hadden gestemd waarschijnlijk nooit zouden doen.
Hebben gedaan, ja.
Nee. Dus dat vond ik zelf heel interessant, dat dus dan zo werkt. Dat mensen voor zichzelf moeten verantwoorden dat ze dus achter een foute partij gaan staan. Dat ze die ook macht geven. Nogmaals,
een partij die zij in ieder geval een jaar geleden nog waarschijnlijk volmondig als fout zouden hebben omschreven.
Ja, ja, en hoe dat dan werkt. Dat vond ik heel erg interessant. Hè?
Ja, en dat heb je gedaan. Het is een korte film. Het is eigenlijk een soort schets, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Er is ook weinig handeling, behalve dat je weer veel demonstraties ziet. Daar ben je volgens mij altijd gek op, om demonstraties te... Tenminste, ja, ik weet niet, dat hoort ook een beetje bij jouw films.
Mm-hmm.
En verder heb je ze liggend geïnterviewd. Daar hou je ook van, hè? Mensen liggend...
ik heb het wel eens eerder gedaan.
Ja, in dat tentje.
Ja.
Wat is de winst van mensen liggend interviewen?
Het geeft een bepaalde kwetsbaarheid. Ik vind het ook een mooi beeld. En het was zo dat ik aan de VPRO... Ik zei tegen de mensen die ik ken bij de VPRO... waar ik vaak mee samenwerk, van ja, dit is nu heel erg aan de hand. Ik had eigenlijk vlak na de verkiezingen... was ik heel erg boos en teleurgesteld over de... toch wel de ruk naar rechts in de Nederlandse politiek. En vooral het hele hoge percentage van mensen die... bijna een kwart van Nederland... die toch op extreemrechtse partijen hebben gestemd. Dus dat baarde me enorm zorgen. En ook dus dat vanuit een hoek kwam waarbij je het niet zou verwachten. En een hoek waar ik ook wel een beetje toe behoor. Dus bijvoorbeeld de yogaschool.
Waar je in ieder geval wel een beetje thuis in voelt.
Ja.
Of dacht te voelen.
Ja. En toen heb ik op Facebook gezegd van... wellicht wat melodramatisch. Maar zo voelde ik me op dat moment. Van ik neem afstand van alle mensen vanuit de yogahoek die op Forum hebben gestemd. Van vrijheid en fascisme kunnen nooit samengaan. En dat resoneerde heel erg. Dat werd echt enorm veel op gereageerd en gedeeld. Dus toen zei ik bij de VPRO van ja, dit is heel erg aan de hand. En toen kwamen er ook best wat stukken werden erover geschreven. Alleen ik vond zelf niet dat mensen goed de nadruk op het gevaar van dat extreem rechts, dat verbond tussen tegen coronamaatregelen zijn en ook dat extreem rechts die daarop insprong. Dat werd niet zo veel gelegd. En toen zei de VPRO, nou, je kan wel wat maken, maar dan moet het wel snel. Want het is heel erg nu.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk wel leuk, maar dan als snel betekent ook geen fondsen. Dus het moest, nou ja, voor weinig geld. En ja, was eigenlijk wel een uitdaging. Maar dan kan je dus, dan moet je een vaste vorm bedenken. En
heel goed werkt in dit geval, vind ik.
Ja, oh ja, thanks. Ik vond het.
Het is een soort, wat ik zeg, het is een soort karaktertekening. Of ja. Het is een soort even een verkenning van deze manier van denken.
Mm-hmm. En hoe we dat dan doen, we hadden Tamara Vuurmans, met wie ik veel samenwerkte, die zei, waarom leg je mensen niet op een yogamatje? En de camera hangt er dan boven en ik zit in een andere ruimte. Dus mensen zitten gewoon eigenlijk alleen en kijken in de camera en horen mijn stem door de microfoon die naast de camera hangt. Dus het geeft een soort rare therapeutische setting.
Ja.
En ik heb ook echt veel tijd genomen om mensen te interviewen. Dus ik was bijna, nou, sommige mensen heb ik wel een uur geïnterviewd. Dus je krijgt, ja, ik voelde me echt een beetje een therapeut.
Ja.
Ja.
En hadden ze het nodig, die therapie ook?
Nou, mensen zijn wel heel erg verontrust. En heel erg boos en verdrietig. Ja. Dat is natuurlijk wel. Dus ik heb ook wel gezien van, we wilden ook een documentaire maken waarin we niet alleen maar soort van wappies belachelijk gingen maken. Want ik wilde wel echt graag weten wat er speelde. En ik zag dat er een enorme verscheidenheid was in die beweging tegen de coronamaatregelen. Want ik weet wel bijvoorbeeld dat op een gegeven moment ging mijn zoon ook naar het Museumplein om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Het was toen de avondklok net was ingevoerd en hij had gewoon zin in een verzetje en hij was tegen de avondklok, want welke jongere was
want
het niet?
Want hij had zin in een verzetje.
Ja, precies. Dus en ik zo, want mijn mattie JC Veldhuizen, die voor bijeen in de gemeenteraad zat, die zat u wel zetten op Facebook van de fascisten op het Museumplein, als je daarbij gaat staan. Dus ik zo ook tegen mijn zoon van, daar kan je niet bij, naast gaan staan, er staan nazi's. En dan zei nou, zijn gewoon een beetje een feestje hoor. Mensen staan te dansen en er zitten allemaal krakers en zo. Dus ik zat van, error, zeg maar. Mijn wereldbeeld raakt in. Dus dat vond ik interessant om te zien dat er, zeg maar, er was bijvoorbeeld iemand die ik geïnterviewd heb, een Hugo van Stop Lockdown, die eigenlijk vanuit de hele linkse kritiek, zeg maar, de insteek had. Dus hij had het over, nou ja, het grote geld dat verdiend wordt, de multinationals en de discrepantie tussen hoeveel steun zij bedrijven dan krijgen en de berooide ondernemers.
Hij ging inderdaad opnoemen welke grote bedrijven er allemaal garensponden
bij de lockdown.
Bij de lockdown. Ja, en daar had hij feitelijk gezien ook gewoon gelijk in.
Precies. En ik denk wel dat daar, dat merkten we heel erg van in de gesprekken met die mensen, van dat er een enorme teleurstelling is in de traditioneel, nou ja, linkse partijen zoals de SP, Partij van de Dieren, waar veel mensen uit de Partij van de Dierenhoek die overgestapt zijn. En er is dus daar een gat. Mensen hebben zich niet gehoord gevoeld. En dingen zoals de avondklok en de mondkapjesplicht. Kijk, ik.
Nou ja, op zich is het inderdaad wel logisch. Inderdaad, ook omdat je kan zeggen dat mensen uit die hoek natuurlijk al van nature wantrouwig zijn tegenover de bovenhen gestelde, tegenover de regeringen of de staat, tegenover de grote bedrijven. En dat zijn natuurlijk inderdaad wel precies de instanties die deze maatregelen nu ook op ons leggen.
Precies.
Dus op zich is het ook wel weer volgens de wetten van de logica dat zij daar extra wantrouwig en verzetachtig zich tegen verzetten.
Ja, ik heb me ook wel afgevraagd hoor. En dat ik als activist van, waarom heb ik me er niet tegen verzet?
Ja. En wat concludeerde je toen?
Nou, ik denk, het overviel ons allemaal natuurlijk, de pandemie. En ik denk dat mijn insteek is geweest, Ik heb sowieso het idee van dat ik alleen iets vind als ik ergens verstand van heb. Of als ik er veel over gelezen heb en me daar in ieder geval een genuanceerde en gebalanceerde mening over kan vormen. En ik heb vanaf het begin af aan gewoon gedacht, ik heb geen verstand hiervan. En ik ga me er ook niet echt in verdiepen van wat heeft het voor zin, wat ik vind van hoe je een pandemie moet bestrijden, weet ik veel. Ik ben geen viroloog. Dus ik heb gewoon gedaan wat er gezegd werd, ja. Met mijn eigen Franse slag of zo, ja.
Ja, zo goed en zo kwaad als het ging.
Ja, ik
ook
heb
weer
een
niet
huis...
ranser dan de paus.
Nee, ik heb een huis vol jongeren, dus ja... Er werden ook wel eens feestjes bij mij in thuis gehouden. En daar was ik niet heel streng op. Want ja, ik had ook te maken met jongeren die niet depressief moesten worden vanwege de lockdown.
Zeker.
En dus ik heb dat gewoon niet als... Dat vond ik interessant. Dat waren mensen die het echt verschrikkelijk vonden dat ze een mondkapje op moesten in de winkel. Ja. Ik heb dat niet als een grote inbreuk op mijn vrijheid gezien. Nee. Ik denk, je doet het even op en klaar.
Ja.
Dus dat is wel...
Het is ook een beetje van met z'n allen even de schouders eronder.
Ja, dat idee. Maar kijk, ik ben niet enorm geraakt. Mijn werk ging door.
Nee.
Ik heb er niet financieel echt onder geleden. Dus kijk, voor mensen bij wie dat wel zo is, kan ik me voorstellen dat ze zich enorm in de steek gelaten hebben gevoeld. Vooral als ze dan horen dat KLM wel miljarden krijgt.
Zeker. Misschien is het ook zo dat jij natuurlijk... Je bent een activiste van nature en je bent heus wantrouwig en kritisch op alles wat de boven jou gestelde.
Ja.
Allemaal van je willen en eisen en tegen je zeggen.
Mm-hmm.
Maar dat je misschien... toch de common sense hebt of een soort het geloof hebt in bijvoorbeeld de wetenschap.
Zeker.
Dat wat er daar wordt bekokstoofd en wordt onderzocht en geconcludeerd, dat je daar toch enige waarde aan moet hechten.
Nou, dat is wat ik bedoel met ik heb geen verstand. En er zijn mensen die van pandemieën en van COVID en van virussen. En dus dan ga je uit van mensen die daar wel verstand van hebben. En dat is ook het ingewikkelde, want ik heb wel wat vrienden die dus in die anti-coronamaatregelenbeweging zitten. En het is heel interessant wat er dan gebeurt als je met hen in gesprek gaat. Want zij zijn veel beter ingevoerd dan ik. Ze hebben zich dus wel heel erg ingelezen.
Ja.
Maar allemaal in een bepaalde hoek natuurlijk.
Ja.
En dan beginnen ze met mij een discussie over vals negatieve PCR-testen en cyclussen van virussen. En I don't know. Weet je
nee.
Nou, ik weet niet eens wat ze zeggen.
Nee.
Dus dan denk ik van... En dan zeggen ze van... Ja, ik stuur je wel allemaal linkjes. Dan moet je een 13-delige documentaire kijken over ontslagen werknemers bij
ja.
Pfizer die je gaan waarschuwen over... Dus,
die ook weer uit een bepaalde hoek gemaakt is, die documentaire.
Ja. Nou, en het probleem is, daar heb je natuurlijk geen zin in om die 30-delige...
Nee.
Want ze zijn ook heel slecht vaak met verschrikkelijke muziekkeuze en montage. Dus je kijkt dan niet die 13-delige documentaire. En vervolgens kan je dat gesprek niet aangaan, want... zij citeren andere bronnen dan jij... En dan denk ik, ja, om echt er verstand van te hebben, dan moet ik alles lezen wat zij hebben gelezen. En dan ook in de wetenschappelijke literatuur duiken om te zien of
om
dat...
Om tegengeluid weer te
precies,
horen.
Precies, of dat gedebunked wordt. En ja, daarvoor boeit het me
nee.
ook gewoon niet genoeg.
Nee, en een uiteindelijk wordt het argument toch ook vaak gebruikt, hoor ik van, mijn gevoel zegt dat het niet goed is.
Nou, er zijn... er zijn dus... mensen die tegen de coronamaatregelen zijn, die uit de spirituele hoek komen, die inderdaad zeggen, mijn intuïtie zegt dat het niet goed is, want gezondheid is gebaat bij knuffelen en buiten zijn en samen zijn.
Ja.
Wat op zich natuurlijk wel waar is. We worden gezonder als we geliefd zijn en niet alleen zitten. Maar dat is dan niet super wetenschappelijk onderbouwd of zo. Dat is dan... En er zijn mensen van die dossiervreters. Ik heb toevallig een vriendin die dat is. En daar kan je dan dus... dan zit je in twee verschillende paradigma's te praten,
ja.
zeg maar.
Ja, herken je ook een beetje dan bijvoorbeeld in die vriendin? Je hebt zelf natuurlijk ook vaak, maar je hebt ook eerder in je leven punten gemaakt, zou ik zeggen, in de tijd dat je wit is ook een kleur maakte. Dat je, zou ik zeggen, zelf heel erg een punt voelde en doorvoelde en
mm-hmm.
anderen daarvan proberen te overtuigen en dan ook op een soort
die
muur
dan
stuiten,
op slot gaan
of
ja.
van ja institutioneel racisme. Ik zie het zelf niet. Ja, ik kan er niet zo in meegaan.
Nee, zeker. Ik herken dat wel bij die mensen. Kijk, ik kan heel ver meegaan bijvoorbeeld in kritiek op Big Pharma. Ik denk dat de meeste linkse mensen dat natuurlijk wel invoelen. Dat die bedrijven daar echt niet zijn voor ons gezondheid. En dat ze...
Nee, ik ben ook ineens soms wel weer heel dankbaar voor Big Pharma.
Voor
de farmaceutische industrie die gewoon een vaccin ontwikkelt en dat op hele grote schaal aan het produceren is nu.
Ja. Nou ja, dankbaarheid, ik bedoel...
Nou ja, dankbaarheid. Ik denk van, ja goed, je kan er inderdaad veel kritiek op hebben.
Maar ze zijn er wel.
Maar ik ben nu toch ook weer blij dat ze er zijn, nu, ja, die bedrijven. Ja.
Wij zijn bijna aan de beurt, toch?
Ik ben al geweest.
Hè?
Ja.
Of ben jij chronisch ziek?
Ik ben chronisch ziek. Nee, ik krijg elk jaar een oproep voor een griepprik.
Oh.
Omdat ik astma heb.
Oh, vandaar,
dus, dan
ja.
Sta je op het lijstje.
Oh, nou, gefeliciteerd. Ja,
en ik heb corona gehad, dus ik hoefde maar één prikje.
Oh.
Dus ik ben
Wie
klaar.
Had je? Welke had je?
Volgens mij heb Pfizer.
Oh, oké. Okay. Ja. Nee, dan moet je er twee.
Nee, maar ik heb het minder dan een half jaar. Net een half jaar heb ik corona gehad. Dus dan hoef je maar één.
Prikje. Ik verzond je niet. Ah ja. Dat is fijn. Dankbaarheid vind ik ver gaan. Want ik denk dat ze dat natuurlijk niet doen vanuit de goedheid van hun hart.
Nee, maar je kan toch ook dankbaar zijn voor. Of, ja, dankbaar is misschien een raar woord, maar gewoon dat ik denk van, nou ja, het heeft ook zijn voordelen. Dat er een farmaceutische industrie is, dat die heel veel geld willen verdienen en dat die daarom nu als de wieden weer gaan aan de slag zijn gegaan.
Precies.
Om een oplossing voor dit probleem te vinden.
Ja, nee, dat is waar. Dat is gewoon waar. Maar,
goed, als je het ziet als je die pandemie ziet als een verzinsel. Ja. En juist als een complot van die farmaceutische industrie om dat geld te kunnen verdienen, dan snap ik wel dat je niet zo dankbaar bent.
Nee. En kijk, er is. Ik zie dan toch meer de patenten en de manieren waarop ze arme mensen en arme landen uitsluiten. Weet je, dat soort dingen bedoel ik met kritisch zijn naar
Absoluut.
Big Pharma.
Ja.
Maar inderdaad, als je met mensen praat die dus in. Down die rabbit hole gaan, dan geloven ze op een gegeven moment niet meer dat die pandemie bestaat. En het is gepland en het is en het uiteindelijke doel is een soort van totale onderdrukking van de mensheid en het verdwijnen van onze privacy en een soort systeem als in China, waarbij je een modelburger moet zijn. En als je dat niet bent, dan word je uitgesloten.
Ja.
En dat is natuurlijk op het moment dat er een vaccinatiepaspoort komt en dat mensen uitgesloten worden van activiteiten. Kijk, er zijn bepaalde dingen die kloppen dan. Maar het wordt een soort samengeweven. En dat is het interessante daaraan. Want ik ken best wat mensen die in complottheorieën geloven al 20 jaar. Ik ben op een gegeven moment in die complottheorieën rondom 9/11 gedoken. Er zijn heel veel valide punten. Dus alleen er wordt een samenhang gesuggereerd die waarvan ik denk, dan overschat je de mensheid ook.
Ja.
Zeg maar, om echt...
Dan ontken je de chaos ook een
Precies,
beetje, waar
dingen,
we in leven.
De toevalligheid en ook de incompetentie. Want om een echt complot goed uit te voeren, moet je natuurlijk ervoor zorgen dat niemand gaat lekken. Dat er ook geen mol is en zo. En dat lijkt me vrij uitzonderlijk. Maar bepaalde punten of wantrouwen klopt wel weer. Ik bedoel, Naomi Klein heeft de shockdoctrine geschreven. En dat is een heel boek waarin ze onderzoekt hoe achter de schermen van alles wordt bekokstoofd om maar meer geld te verdienen, waar uiteindelijk oorlogen en zo uit voortkomen. Dus en zij is natuurlijk een gerespecteerde onderzoeksjournalist. Dus dit is gewoon een soort overlap die het heel verwarrend maakt. Maar wat ik zelf het meest frappante vind, is dat diezelfde vriendin van mij, die zag ik een tijdje geleden en die begon dan ook over dat Black Lives Matter ook iets, een beweging was die opgezet was om verdeeldheid te veroorzaken onder het volk. Dus ze suggereerden dat er een soort evil plan achter Black Lives Matter was. En toen begon ze ook over Soros. Dat Soros daar toch heel veel geld aan verdiende. En toen zei ik, maar hoe verdient Soros dan geld aan? Zei ze, ja, want hij investeert erin. Dan zeg ik, ja, maar dan is hij dus geld kwijt. Maar die Soros is natuurlijk ook een figuur wat de hele tijd terugkomt. Mensen denken ook, zij dachten ook dat ik betaald werd door Soros om verdeeldheid te creëren. En dat is natuurlijk weer, gaat terug naar dat het dus ook een heel antisemitische...
Er komt altijd weer een antisemitische component bij kijken.
Ja.
Ja.
En nou ja, ze had ook wel eens iets gezegd over de LGBTQI+ agenda. Alsof dat ook een agenda was. Terwijl het is natuurlijk gewoon een emancipatiebeweging, net als de Black Lives Matter. En dat er dan ook wordt gezegd dat de klimaatcrisis een dekmantel is of een agenda. Of dus ineens komen de mensen die dus beginnen misschien wel vanuit een linkse kritische houding naar overheden en grote bedrijven, komen in een zwaar conservatief wereldbeeld terecht.
Maar dat is toch wel fascinerend, Sunny, hoe ineens... En ik wil hem niet steeds alles met de jaren 30 vergelijken, maar daar doet me dat dan toch aan denken, dat ineens allerlei soort verschillende extreme standpunten in elkaar klikken of zo.
Ja.
Of ineens met elkaar samensmelten en tot één soort rare, extreme wereldbeeld versmelten, waar gek genoeg ook dan een soort rare spirituele kant aan zit. Dat had het nazisme, had dat natuurlijk wonderlijk genoeg ook. En ook heel agressief.
Ja, want je zegt dat nu in één bijzin, maar ik heb dan nu door dit onderwerp wat meer over gelezen. Zat niet vooraan mijn bewustzijn van dat de nazi's ook in het occulte en het spirituele geïnteresseerd waren. Maar dat is wel interessant, dat die link er toen dus al was. En ook als je kijkt naar de antroposofie, ik bedoel Steiner was natuurlijk van de rassenleer. Dus er is een kant in die hoek, zeg maar, die daar dus blijkbaar bevattelijk voor is. En ik herinner me ook wel, ik weet dat ik, want ik ben altijd geïnteresseerd geweest in spirituele stromingen en heb veel zelf ook aan yoga en meditatie gedaan. En ik herinner me dat we op een gegeven moment bij een of andere medium waren. Ga je daar wel eens naar dat soort types?
Nooit.
Nee, oh,
ik wil er heel graag over horen. Dus okay. Vertel.
Ja. Nou ja, ik vind, er zit denk ik toch een soort kinderlijke hoop dat iemand inderdaad ineens alles weet. Weet je wel? Dat je dat. Dus ik was bij zo'n vrouw en toen hadden we het over karma. En zij was dingen aan het channelen die ze doorkreeg, zogenaamd. Of wel echt. Maar en ik was toen net naar Rwanda geweest. Het was een jaar na de genocide. En toen moest ik daarheen voor mijn werk. En we hadden het over karma. En ik zei van ja, dat is gewoon mijn grote issue met karma. Is dat we dat soort... dat we alsof het bijna een soort blaming the victim is. Hè? Zo van jullie hebben dat te wijten aan je vorige leven waarin je... En dat kan je natuurlijk toch niet zeggen over een heel volk die net een genocide hebben meegemaakt.
Ja.
En toen zei die vrouw, die channeler, zei van ja, maar je moet wel bedenken, de theorie van karma is niet op alle mensen van toepassing, want je moet wel een bepaald bewustzijnsniveau hebben om... om in dat stadium te komen van karmische, weet ik veel, wedergeboorte. En toen dacht ik, oké, dat is dus waarin het fascistisch wordt. Want dan ga je dus toch zeggen van die mensen daar, die zijn nog niet op dat bewustzijnsniveau. En nu...
En dat mensen iets verdienen waar ze eigenlijk part nog deel aan hebben.
Precies.
Ja.
Dus ik heb altijd wel moeite gehad met sommige onderdelen van dat gedachtegoed. En toen dit een beetje voor het eerst, toen ik een half jaar of drie kwart jaar geleden dit zag gebeuren, dus die ontwikkeling binnen de spirituele hoek, dat zich tegen de coronamaatregelen gingen keren, dat ik bijvoorbeeld mijn yogajuf, die wees me op die demonstratie van vrouwen voor vrijheid. Dus keek ik naar die livestream, zag ik allemaal mensen die ik kende uit de alternatieve hoek van vroeger, van feestjes van Ruigoort en therapeuten en zo. En dacht ik, huh? Maar ik zag ook Willem Engel lopen en ik dacht, oh, Willem Engel wordt nu weer endorsed door Thierry Baudet. Wat is dit voor...
Wat is dit voor een rare mix?
Ja, ja, en Tijn Tauber, ik weet niet, ken je hem?
Nee.
Nou ja, hij is een spiritual influencer. Er zijn dus heel veel spiritual influencers. Dat wist ik ook niet zo. Maar hij heeft wel 50.000 volgers en zijn bestseller. Die heet, dat zou ik niet zeggen, niet reclame maken. Maar ik had hem een keer ontmoet, jaren geleden. En toen had ik net al die doodsbedreigingen vanwege mijn activisme tegen Zwarte Piet. En ik vertelde daar iets over. Het was ook een soort yoga-massageavond. En toen zei hij van... Maar als je negativiteit uitstaalt, krijg je het ook weer terug.
Ja.
Dacht ik, oh fuck ja, dit is weer diezelfde soort...
Ja, karma. Ja, achtige.
Maar ook soort gaslighting, hè? Ja. Van alles is je eigen verantwoordelijkheid. Alles kan je zelf omdenken. En dat houdt dan dus gewoon geen rekening met het feit dat er
dat je gewoon een valide punt aan het maken bent. Ja. Ja.
En ik ontmoette een keer een zwarte vrouw uit Amerika die monnik was binnen een boeddhistische stroming. En we hadden het over dat de boeddhistische wereld zo wit was. En dat zij dat probeerde aan te kaarten, maar heel veel weerstand. Nou ja, zoals bij alle soort voorbeelden, die weerstand die je dan tegenkomt. En toen zei zij van ja, het ding is... activisme zonder persoonlijke ontwikkeling, dan ga je verbitterd raken of dan kan je het niet meer aan. Maar persoonlijke ontwikkeling zonder sociale rechtvaardigheid wordt heel narcistisch. En dat is wel wat ik veel zie in die spirituele wereld. Dat ze dus totaal losgezongen zijn van een politieke realiteit. En
alleen nog maar gaat over een soort je innerlijke zelf vinden en... Weet ik veel wat ik zeg, maar wat, maar goed.
Ja, jij zit er niet in.
Nee, ik zit er niet in. Nee.
Maar ik kan me zo voorstellen dat Aaf wel naar yoga gaat, of niet?
Ja, die gaat wel naar yoga, maar zonder enige spirituele... Dat is gewoon puur voor de beweging, zou
voor
ik maar zeggen.
Voor het sporten, ja.
Voor het sporten.
Ja. Ja,
nee. Die zal je nooit bij een medium vinden.
Nee.
Nee.
Ik ben wel geïnteresseerd ook in wat er dat proces in je hersenen. Want ik heb best wel veel retretes gedaan ook en zo. Maar
sowieso wat een beetje het angst of wat het frappante ervan mm-hmm. is, vind ik, is dat er nu een aantal onderwerpen is in de wereld. Dat heb je nu in het buitenland een aantal keer gezien, maar dat zie je dus nu ook hier in Nederland, waarin de geesten zich echt scheiden. Zoals je in Amerika had je dan Trump en dan had je, zo zeggen, de Trump-stemmers en de niet-Trump-stemmers. En dat waren twee standpunten die bijna niet te verenigen waren, ook in het persoonlijke leven, zou ik maar zeggen. Als je aan de ene kant hoorde, dan verdroeg je bijna niet mensen die aan de andere kant horen. Ik denk dat je dat bijvoorbeeld met de Brexit ook hebt gehad in Engeland.
Mm-hmm.
En nu ook een beetje met het coronagevoel. Ik herinner me laatst dat ik met mijn vriend Tuin over de middenweg liep en daar zit op een hoek een bakkerij waar ze... volgens mij niet in corona geloof, want ze dragen geen mondkapjes. En als je daar met een mondkapje binnenloopt, word je ook een beetje met de nek aangekeken. En toen zei ik van, ja, daar zitten echt corona-ontkenners. En toen dacht ik, wat zijn dat corona-ontkenners? Gingen ze naar binnen kijken, ja, verdomd, ze dragen geen mondkapje. En dat is echt zo van, dat alsof dat tot een soort andere mens soort wordt. Dus je krijgt echt zo'n soort breuklijn tussen mensen van, je hoort bij de ene kant of je hoort bij de andere kant. En die twee zullen elkaar ook nooit echt ontmoeten. Dus dat vind ik angstaanjagend. En Sunny, dat moeten wij toch allebei hebben. Dat zou ik zeggen, we zijn natuurlijk allebei in de jaren 70 opgegroeid. Mm-hmm. In een links milieu. Allebei weer iets anders geaard. Maar goed, dat is een beetje gevoel. En je hebt toch het gevoel van, als mensen een soort hippie-achtige uitstraling hebben of niet tot het groot kapitaal behoren, dan zijn ze links. En dan deug je in principe.
Ja.
Of dan, dat is in principe, hoor je dan aan de goede kant. En dat begint nu helemaal te veranderen, dat gevoel
ja, dat is
bij mij.
Wel eng, ja.
Een soort herijking van tot welke mensen je eigenlijk zou willen moeten behoren.
Ja, ik denk wel... Kijk, voor mij was dat afbrokkelen van dat je automatisch tot een goede kant behoorde, zeg maar, was wel al wat langer aan de gang. Omdat ik natuurlijk ook in mijn eigen kringen tekeer ben gegaan tegen institutioneel racisme. En ik heb gezien hoe ontluisterend, zeg maar, zogenaamde ons soort mensen, weldenkende mensen hebben gereageerd op kritiek. Bijvoorbeeld op Zwarte Piet. Maar ook gewoon over bijvoorbeeld de witheid van de media in het algemeen. Dat ook binnen mijn eigen VPRO-kringen daar heel naargeestig op werd gereageerd of defensief. En dat ik dus dat idee van automatisch tot het goede kamp wel wat kwijt ben geraakt. Ik denk ook dat de verbazing over het forumstemmen bijvoorbeeld vanuit die spirituele alternatieve hoek vooral bij witte mensen ligt. Want mensen van kleur en zwarte mensen weten allang dat you never know who you can trust, zeg maar. Maar het is desalniettemin dat mensen dus die dus sowieso bijna iedereen uit die hoek is bijvoorbeeld ook heel verontrust over het klimaat. Of zijn vegan. Of de anti-vax hoek, dat is natuurlijk een hoek waarbij mensen heel erg over biologisch voedsel en gezondheid dat heel belangrijk vinden. En dat die zo gemakkelijk een overstap kunnen maken naar zo'n partij die je toch wel fascistisch ten dele kan noemen.
Ja, in ieder geval fascisten die de neigingen heeft. Ja. Of daar in ieder geval niet heel fel tegen tekeer gaat.
Nee.
Als ze daarvan worden beschuldigd.
Dat is natuurlijk inderdaad waarbij ik ook die associaties met de jaren 30 kreeg. Van oké, zo...
Zo makkelijk zijn mensen dus ja. in een bepaalde hoek te krijgen als ze zich daar om wat voor reden ook thuis voelen.
Ja.
En dan ook nogal snel de rest die daarbij hoort ook omarmen.
Ja.
Alle andere standpunten.
Nou, ze distancieren zich dan wel van die standpunten.
Ja, maar toch ook een beetje
ja, ze bagatelliseren het ja. wel. Ja.
Ja, en je hebt ook het gevoel van... En de volgende stap is dat ze het ook een beetje gaan zitten verdedigen.
Nou, daar waren mensen die
dat waren, gingen. Ja. Zeker.
Er was één vrouw die zei van... Ik was natuurlijk voor het opvangen van vluchtelingen... Maar ik heb nu toch wel het idee dat ze...
Ja, dat was ook een complot.
Ja, dat was ja. ook ineens een complot. Want vluchtelingen werden gestuurd. Slechte vluchtelingen werden ja. dan gestuurd... om verdeeldheid hier te
ja,
zaaien.
Ja.
Maar wie dat dan deed...
Ja.
daar kon dan niks over gezegd worden.
Ja.
Ja, dat was eng, hè?
Dat was eng, maar eng zoals... Nou, het is... De lading is een beetje aan het schuiven, heb ik het idee. Tenminste, het is, je hebt nog erg weinig... Vroeger hadden we de verzuiling. Nou, die was al lang voorbij.
Ja.
En nu is er al helemaal geen... houvast meer in waar je bij moet horen. En ook... Dat je denkt van ja, hoe makkelijk gaan mensen op drift en verliezen alle logica ook uit het oog.
Nee, maar wat jij net beschreef over de twee kampen, los nog van extreem rechts, maar van de mensen die de maatregelen wel volgen en die niet volgen, dat hebben we inderdaad natuurlijk heel erg gezien het afgelopen jaar. En sowieso merkte ik al van oké, ik heb vrienden die super streng zijn en ik had al vrij snel vrienden die... Nou ja, het allemaal niet zo nauw namen. En ik was denk ik meer richting de niet zo nauwnemers, zeg maar.
Ja, je was misschien psychologisch gezien hoorde je bij de strengen. Of tenminste, je snapte de strengen.
Ja.
Maar in de praktijk was je een losse.
Ja, maar ik ben sowieso een beetje losjes. Dus ja. Ik vond het gewoon heel moeilijk om niet sociaal bijvoorbeeld te zijn.
Ja.
Om niet af te spreken, dat soort dingen. Maar ik had altijd het gevoel, we doen wat we kunnen.
Ja, maar het verschil is dan ook inderdaad nog. En dat is dan ook weer het wonderlijk dat het ook... Inderdaad, een verschil is of je dat dan in huiselijke kring doet. Die je zegt van, what the fuck, ik ga gewoon wel 6 mensen te eten uitnodigen. Omdat het gezellig is. En of je ook heel ostentatief de Albert Heijn inloopt.
Zonder
en weigert een mondkapje op te doen.
Dat
en dat ook heel erg uit wil dragen van, en ik doe hier niet aan
nee,
mee.
Nee, dat van mij is eigenlijk sneakier.
sneakier. Ja. Het is absoluut sneakier, maar het is ook... Ik bedoel, het gaat ook om wat je uitstraalt. En als je gewoon met z'n allen uitstraalt van... Oké, we gaan er
dit
wel voor. Dit
belangrijk.
Is toch belangrijk. Vind ik maar, ook alweer wat hebben.
Ja, dat is waar. Maar er was ook bijvoorbeeld een man die ik geïnterviewd heb... voor de documentaire Samenzwevers... die zondag 30 mei op tv komt.
Ja.
Maar die dan zei van bijvoorbeeld het mondkapjesbeleid. Eerst werd er gezegd, het werkt niet... Daarna werd het ineens verplicht op bepaalde plekken. En we geloven er eigenlijk niet in. Want iedereen heeft een viezig mondkapje in zijn zak zitten... waarvan we weten dat is eigenlijk niet wat je hoort te doen... want je hoort het te verversen. En we doen het op, want het moet. En hij was dan daarin consequent. Hij zei van ja, als er zoveel discussie is over of het werkt of niet... en we doen het eigenlijk niet goed... Waarom doen we het dan? En toen dacht ik, ja, daar heeft hij wel een punt. Want ik heb ook dat viezige mondkapje in mijn zak zitten. En ik doe ook niet zoals het hoort. En ik denk dat steeds minder... Ik had wel vriendinnen die 18 mondkapjes hadden... en die de hele tijd aan het wassen waren. En die hebben nu ook nog alleen maar een viezig mondkapje in hun jaszak. Dus we verslonzen ook enorm.
Het is ook een symbool natuurlijk.
Ja.
En je hebt het mondkapje ook niet om jezelf te beschermen... maar om de ander te beschermen.
Nee, maar dus dat, als het dus niet werkt.
Nou ja goed, daar zijn ze het niet over eens, nee, in precies, Nederland. Of nee. Tenminste, bij Jaap van Dissel bestaat het sterke idee dat het niet werkt. Maar daar zijn anderen het helemaal niet mee eens.
Nee.
Dus better safe than sorry, zou je dan ook
kunnen zeggen. Nee, precies.
En het gaat om dat als je kucht, dat je minder...
verkucht.
Minder deeltjes de lucht in gooit.
Nee, en dat het is ook gewoon niet moeilijk om het op te zetten.
Ja, de vraag is een beetje... Kijk, ik hou mijn vingers gekruist en hoop dat we, weet ik veel, wat over een half jaar... misschien een beetje verlost zijn van deze pandemie. Mm-hmm. Mede met dank aan de farmaceutische industrie en de wetenschap... die gewoon dat prikje heeft uitgevonden.
En de
mondkapjes, ja. En de mondkapjes heeft wel. Maar die hoeven dan misschien niet meer op. Dat zou heerlijk zijn, want het is natuurlijk ook irritant. Ja. Ik vind al die pijlen op de grond ook irritant. Want die perspexplaten vind ik ook irritant. Dat ik niet naar het concertgebouw kan, vind ik verschrikkelijk. Maar goed, dat allemaal voorbij is, wie weet. Ja. Maar krijg je die geest weer in de fles... van die mensen die op hol geslagen complottheorieën...
Nou, ik ben wel heel benieuwd wat zij dan gaan doen... Ja. Als die lockdown voorbij is, waar ze dan tegen gaan protesteren. Ja. Want
dat wantrouwen is natuurlijk nu zo hard aangewakkerd.
En het is ook best wel een grote groep mensen... Ik denk dat het zeker wel 3-4 zetels van Forum daaraan te danken
al zijn. Minstens, ja. Dat... Plus dat ik ook het idee heb dat los van of ze iedereen helemaal tot hun kamp bekeerd hebben... dat ze wel heel veel twijfel hebben gezaaid alleen al bij mensen.
Ja, en er zijn ook allerlei...
Die nu niet weten
allerlei...
of ze het vaccin willen nemen en echt niet weten of het nou allemaal zo erg is. En
bewust die desinformatie die verspreid is. Hè? En dat, kijk, dat heb ik met mijn documentaire niet kunnen uitzoeken. Maar bijvoorbeeld, ik sprak vanochtend met een journalist van Follow the Money. Die zijn daar ingedoken om meer te kijken naar die geldstromen. Welke belangen spelen daarachter? Het is, ik denk van dat is het echte complot wat we moeten uitzoeken. Van wie zit er achter die desinformatie die verspreid wordt? Welke geldelijke belangen zijn er? En wat is het gevaar daarvan? Want de AIVD zegt natuurlijk nu ook... extreem rechts wordt steeds gevaarlijker. Ik vind het ook eng voor mezelf. Ik heb wel wat moeite gedaan wederom... om mezelf wat moeilijker vindbaar te maken nu. Dus het is verontrustend en we moeten daar scherp op blijven. Tegelijkertijd zag ik heel veel mensen... die naar die demonstraties kwamen als een soort uitje. Ja. Net zoals...
Nou, je zegt nu steeds heel makkelijk extreem rechts... maar extreem rechts is misschien wel te beperkt... om te zeggen dat daar het gevaar zit. Het zijn misschien de complotdenkers.
Ja.
Of de mensen met het diep gewortelde wantrouwen tegen alles...
Ja, ik zeg extreem rechts omdat het daar politiek wordt en dat ze zich daar verenigen.
Omdat ze daar nu hun toevlucht tot zoeken. Maar het is natuurlijk eigenlijk breder dan extreem rechts.
Ja, maar kijk, omdat ik al zo lang mensen ken die complotdenkers zijn. Kijk, als mensen gewoon op hun zolderkamer daar een beetje induiken.
Ja, maar het grappige is dat dus heel lang iets was wat, zou maar zeggen, een beetje zweefde. Een beetje boven de markt hing en een soort vaag gevoeld iets was of niet echt concreet. En ineens is dat iets concreets geworden.
Ja, ik heb Koen van de Groene Amsterdammer, ik heb zijn achternaam niet meer geïnterviewd, hij heeft veel onderzoek hier naar gedaan. En hij vond ik wel leuk wat hij zei. Hij zei van, je zag echt een nieuwe groep complotdenkers opstaan in deze coronatijd. En wat hij beschreef was dat het eerst waren complotdenkers meer de zolderkamerdetectives. Vaak man, wat ouder, echte dossiervreters... die dan in de MH17 of in 9/11 daarin doken. En nu zag je een hele nieuwe groep... die dus ook dat huwelijk met die spirituele wereld is aangegaan. En daar zijn allemaal influencers... die dus eigenlijk minder gedegen onderzoek doen... maar wel zich beroepen op dezelfde...
Ja, ik heb gelezen
op
internet staat... Ja, en het zit op heel concrete onderwerpen, namelijk die pandemie. En die wonderlijke aversie tegen 5G natuurlijk, die er bestaat.
En die chip in dat vaccin.
Ja, en die chip in dat vaccin.
En dan Trump, die een lichtwerker is, kom je dan bij uit. En dat we dus evalueren van 3 dimensies naar 5 dimensies. Alleen de wakkere mensen, niet de schapen. Wij zijn de schapen, die volgen wat de media zegt. En die groep is ineens gigantisch groot geworden. Ook mede door bijvoorbeeld op Instagram. En daar zie je dus... zo iemand als Giel Beelen bijvoorbeeld. Die zit daar ook al in die hoek. En allerlei BN'ers die dwepen daarmee. Dat is verontrustend. Want die hebben natuurlijk weer een heel groot bereik. Want bijvoorbeeld Doutzen Kroes, die had dan iets gedeeld. En bij haar kwam het bij Tessa Koopman, heet ze geloof ik. Dat is dan de Cosmic Woman vandaan. En zij heeft niet zoveel volgers. Maar op het moment dat Doutzen dat post, dan komt het bij 6,5 miljoen.
En het
miljoen.
Wonderlijke is dat, zal ik maar zeggen, de wakkeren en de schapen. Als ik ze dan maar zo even zo, mm-hmm. dan maar even die scheiding volg. Dat die elkaar eigenlijk allebei beschuldigen van dat ze in een psychose zitten. Dan vond ik dat woord massapsychose, wat je in het begin gebruikt, wel interessant. Eigenlijk zij zeggen van ons, van jullie zien niet wat er gebeurt.
Ja.
En wij zeggen van hen ook, jullie snappen niet hoe het eigenlijk zit.
Ja.
Ja, het zijn...
En wat jij eerder in het interview zei, dat is wel waar, omdat dat het ook herkenbaar is. Want ik heb natuurlijk ook heel vaak het gevoel van... mensen, word wakker, zie wat er gebeurt.
Ja.
We zitten in een seksistische, patriarchale, onderdrukkende, racistische wereld. We moeten hier tegen in opstand komen. En dat gevoel hebben zij natuurlijk ook.
Ja, ja. Zien van alles.
Ja.
En ze hebben het gevoel dat wij daar blind voor zijn... of actief oogkleppen voor opzetten.
Ja, want wederom die vriendin van mij... die denkt echt dat we dus naar een totale dictatuur gaan. Is er zo bang voor en zo verontrust... dat ze ook nergens anders meer over kan praten. Dus helemaal monomaan. Ja, ik heb ook wel zulke periodes gehad... dat ik helemaal in een onderwerp en ik dan zo van... maar waarom ziet niemand dit dan en zo. Dus het is inderdaad wel herkenbaar. Maar ja... Dat zij, kijk, het probleem is dat zij dan daarin duikt. Maar op het moment dat zij dan gaat zeggen... ik zou ook een jodenster kunnen dragen... of ik voel me alsof we in de Holocaust opnieuw gaan beginnen... dat is natuurlijk heel onsmakelijk. Als die vergelijkingen getrokken gaan worden.
Ja, vind je onsmakelijk als je het onsmakelijk vindt. Als je een diepe gevoel hebt dat we daadwerkelijk... op zo'n manier naar beneden gezogen worden.
Ja.
Denk je van, je moet alles...
Alle zeilen bij alle vergelijkingen.
Alle
gebruiken,
vergelijken zijn gerechtvaardigd nu.
Wil je druiven?
Ja, lekker. Wat een toestand is, Sunny.
Ja. Heb jij nou ook mensen in je omgeving die hiermee bezig zijn? Je hebt alleen maar verstandige mensen in je omgeving. Ja.
Ik heb weinig. Ik zit niet erg in de spirituele hoek. Maar ik denk dat dit om zich heen gaat grijpen en dat dit nog veel breder en algemener wordt.
Mm-hmm.
En dat het...
Ook nog geen familieruzies en zo in appgroepen.
Maar ik heb een hele kleine familie, gelukkig.
Ah ja.
Een hele kleine verstandige familie. Ja. Ja.
En dus ook niet in appgroepen met weet ik veel, de ouders van het schoolplein.
Ja, wel een beetje al. Hebben we dit ook al gehad.
De ouders die tegen het testen van kinderen zijn en zo.
Ja, of die ineens dan een link naar een YouTube-documentaire deelden... waarin
weer zo'n heerlijke documentaire.
Ja, weer zo'n documentaire waarin dat... Ja, ik vind sowieso het hele van... Ik heb een documentaire gezien, dat woord kan ik ook niet meer horen. Die zin kan ik ook niet meer horen.
Nee.
Maar dat waarin dat gedeeld werd, dat andere ouders zijn van dat moet je niet delen in een appgroep en weet ik veel wat. Ja, nee, zeker. Dat is en dit, maar goed, dat inderdaad, maar dat complotdenken is doodeng. Dat is misschien wel het grote gevaar.
Ja, ja. En hoe bereik je mensen nog? Dat is ook het probleem, hè?
Nou ja, dat is dus het, dat vind ik dus het nare daaraan. Dat iedereen zo geharnast is, dat iedereen zo in een andere realiteit leeft, dat er niet meer met argumenten te discussiëren is. En bovendien alle argumenten die wij aanvoeren, namelijk de wetenschap, dat het onderzocht is en dat het wetenschappelijk aangetoond is, mm-hmm. dat zien zij ook als een complot en flauwekul. Dus dan is elke grond waarop je met elkaar kan discussiëren is dan verdwenen.
Ja, dat is het ding. De gemeenschappelijke kaders zijn zoek.
Ja, je redeneert allebei vanuit een totaal ander uitgangspunt.
En dat is wel, denk ik, voor veel mensen. Want ik heb op een gegeven moment plaatste ik een oproep op Facebook van herkennen mensen dat van die ruzies binnen families en vrienden. Toen kreeg ik allemaal hartverscheurende berichten van mensen die vertelden van ik praat niet meer met mijn moeder, weet je wel, mijn eigen zoon.
Ja.
En ik denk dat we daar wel over moeten nadenken van hoe kan je dan toch nog een relatie onderhouden met iemand terwijl, nou ja, dat gebeurt.
Ja, maar dat is natuurlijk wel echt lastig.
Ja, want ik heb ook zoiets van op het moment dat mensen antisemitisch worden, dan of op forum gaat stemmen, dat is voor mij een soort van een grens.
Ja.
Dat dan kan ik niet meer bevriend zijn.
Nee, dan voel je gewoon weerzin.
Ja.
Ja.
Of dat ze gaan zeggen dat Black Lives Matter niet valide is of zo.
We gaan het zien, Sunny, waar dit op uit gaat draaien.
Ja.
Ja. En of de mensen die in jouw film aan het woord zijn, een kleine oprisping in de geschiedenis zullen blijken, of het begin van een hele nieuwe, gigantische beweging.
Ja.
Ja.
Nou, ik ben ook wel heel benieuwd hoe ze reageren op de film zelf. Want ik hoop natuurlijk dat zo'n film ook bepaalde mensen weer wakker maakt. Wakker de andere kant op.
We zullen het zien.
Oké.
Dankjewel, Sunny.
Jij bedankt.
Dat je me hier wilde ontvangen.
Ja.
Tot de volgende keer.
Oké. Fijne dag nog.
Jij ook. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Sunny Bergman. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee uiteraard. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. Volg ons op Instagram, @metgroenteman. En geef ons, als het kan, lekker veel sterretjes.